De Koning van Katoren, geschreven en voorgelezen door Jan Terlouw.
De dood van een koning. Deze geschiedenis gaat over het land Katoren. Het begint op een nacht 17 jaar geleden. Voor twee mensen was die nacht heel in het bijzonder belangrijk, voor de koning van Katoren en voor Stag. Voor de koning was het de laatste nacht. Hij stierf. Hij was 80 jaar en moe van het regeren. Een vriendelijk en gelukkig man was hij geweest. Het had hem altijd meegezeten. Ook deze sterfnacht kreeg hij nog zijn zin. Als ik sterf, had hij dikwijls gezegd, moet het stormen en hagelen, bliksemstralen moeten de lucht doorklieven en rukwinden moeten takken afscheuren. Op een warme lentenacht vol bloemengeur en zacht geruis kan ik niet sterven. Dan wil ik een wandeling maken langs de vijvers in het park en naar de zwanen kijken of een groot vuurwerk afsteken. Welnu, toen hij zijn ogen voorgoed sloot, beleefde Wis, de hoofdstad van Katoren, het hevigste noodweer van de eeuw. De ziel van de koning verliet het oude, vermagerde lichaam en werd meegevoerd door de storm naar plaatsen waar geen levende ooit is geweest. Voor Stag was het een bijzondere nacht, omdat hij werd geboren. Zijn moeder klemde haar tanden op elkaar toen een hevige donderslag het eenvoudige huisje deed sidderen en Stag slaakte zijn eerste triomfantelijke kreet. Zijn ogen stonden wijd open, zodat de vroedvrouw kon zeggen, het is een jongen en hij heeft blauwe ogen. Het was gelukkig voor de kleine Stag dat hij alleen maar weet had van eten en slapen, die eerste tijd van zijn leven, want gruwelijke rampen troffen hem. Het begon met zijn vader, die metselaar was. Hij was in die maanden ingeschakeld bij de restauratie van de Sint Aloysius, de grote kathedraal van Wis. De morgen na Stags geboorte kwam er een bode van het paleis. Hij vertelde dat de koning dood was en dat de man die gewoonlijk de vlaggen uitstak op de Aloysius de vorige avond kletsnat was geregend en griep had. Of Stags vader nu zo vriendelijk wilde zijn op de toren de vlag halfstok te hangen. Hij moest toch naar boven. De metselaar had die nacht natuurlijk niet veel geslapen. Mijmerend over zijn zoon stapte hij mis, wankelde en sloeg achterover van de hoogste omloop. Ze kwamen het Stags moeder vertellen aan haar kraambed. De arme vrouw was er zo door geschokt dat ze de kraamvrouwenkoorts niet overleefde en enkele dagen later was Stag een wees. Om terug te komen op de oude koning, die had geen zoon en geen dochter. En daarmee was er het probleem van de opvolging. Er was, zoals gebruikelijk onder dergelijke omstandigheden, een boel geïntrigeer en geharrewar en tenslotte grepen zes ministers naar de macht. Ze zeiden toe dat ze een manier zouden uitwerken waarop een nieuwe koning kon worden aangewezen. Katoren verdiende een goede koning, de beste, en dus moesten de garanties, enzovoort, enzovoort. Er kwam natuurlijk niets van terecht. De zes ministers zaten al spoedig zo vast aan hun zetels als een oor aan een hoofd, en ze regeerden het land. En daardoor kwam het dat de Katorenen bleven treuren om hun dode koning. 50 jaar had hij het land geregeerd en hij was erg geliefd geweest. Een man zonder poespas, een die niet geloofde in deftige toespraken en dikke documenten, maar die zich mengde onder het volk en grote vuurwerken liet afsteken. Daar was hij zo dol op dat hij in de wet had laten vastleggen dat het tenminste 3 maal per jaar moest gebeuren. Op zijn verjaardag, op oudejaarsavond en zomaar eens als hij er zin in had. Dan werd er 's morgens door de radio meegedeeld dat die dag alternatieve koningsdag was en dat iedereen vrij had. Het voordeel was dat op alternatieve koningsdag altijd de zon scheen en dat kun je van Hemelvaartsdag niet zeggen. Dat alles was nu voorbij. Baby Stag wist natuurlijk niets van troonopvolging, kraamvrouwenkoorts of ministerschap. Hij zag er prima uit, een wolk van een kind, een tikkeltje eigenwijs misschien. Zijn kuif stond recht overeind en hij klapte zijn mond dicht op een manier die iedereen duidelijk maakte dat hij zich de kaas niet van het brood zou laten eten. Intussen kon hij niet van de wind leven. Toen hij honger kreeg, schreeuwde hij zo nadrukkelijk dat hij zijn oom Gervaas stoorde in zijn gepeins. Gervaas was een oudere broer van Stags vader. Hij had veel om over te denken, want hij was 33 jaar dienaar van de koning geweest. Hij had de zilveren gespen op de schoenen van de koning gepoetst, zijn jas geborsteld, zijn koetsier gewaarschuwd de paarden in te spannen en dat soort dingen meer. Nu waren in enkele dagen zijn koning, zijn broer en zijn schoonzuster gestorven. Wellicht zou hij hebben besloten zijn eigen leven ook maar te beëindigen, als Stag hem niet met zijn geschreeuw op zijn plicht had gewezen. Gervaas zuchtte, ging de stad in om melk, een fles en een speen te kopen en gaf zo goed en zo kwaad als het ging het jochie te drinken. Toen alle begrafenissen achter de rug waren, besloot hij het kind mee te nemen naar zijn huisje achter het paleis. Zo groeide Stag op bij zijn oom. De oude man had zijn baantje behouden. De ministers gebruikten het paleis om er te vergaderen en hij borstelde nu de jas van minister Zuiver en opende de deur voor de aanstormende minister Pardoes. Gervaas was een dienstbaar man. Zijn hele leven had hij hoeden aangereikt, met twee woorden gesproken en zichzelf schaars gemaakt als hij niet nodig was. Hij was ontzettend misselijk van zijn eigen onderdanigheid, maar hij kon niet anders. Toen hij begreep dat hij een klein jongetje moest gaan opvoeden tot man, nam hij zich één ding voor. De man, Stag, zou geen onderdanige man zijn, maar een vrijmoedige, desnoods een brutale. En zo kwam het dat Gervaas zijn neefje alleen vermaande als hij verlegen was, alleen bestrafte als hij iets niet durfde zeggen, en verder kon het jongetje doen en laten wat hij wilde. Jaren gingen voorbij en nog steeds hadden de ministers geen nieuwe koning benoemd. Niemand in Katoren geloofde dat het er ooit van zou komen. Op een nacht had Gervaas een wonderlijke droom. Hij droomde dat hij in een leunstoel zat die naast de troon stond. Hij was zeer oud en leunde gemakkelijk achterover in de stoel. Er was een bediende die zijn pijp voor hem stopte en er waren mooie meisjes die hem koelte toewuifden met een waaier. Naast zich zag hij de knieën van de koning. Was de oude koning opgestaan of was er een nieuwe? Hij moest het gezicht zien. Met inspanning van alle kracht die zijn versleten nek nog kon opbrengen, hief hij zijn hoofd. Zijn ogen gleden langs het lichaam van de koning omhoog en kijk eens aan, het was Stag. Gervaas dacht lang na over zijn droom. De jongen was geboren in de nacht dat de koning stierf. Hij leek moedig, doortastend, eerlijk. Meer en meer raakte Gervaas ervan overtuigd dat Stag de volgende koning van Katoren moest worden.